Goedemorgen gemeente en ook alle gasten in ons midden. Hartelijk welkom in vandaagse eredienst en ook aan diegene wat via die internet inluistert. Voordat die eredienst begint, lees ik eerst die afkondiging van die twee kerkraden, Pretoria en Pretoria Maranatha. Die eerste collecte voor die gemeente in Pretoria is voor dienst van barmhartigheid en voor hulpbehoevende kerken. Volgende week zal u offers gevraagd worden voor de dienst van barmhartigheid en theologische opleiding. Die eerste collecte voor Maranatha is vandaag bestemd voor die zending en die tweede collecte voor theologische opleiding. Volgende week zondag zal u gaves gevraagd worden voor de dienst van barmhartigheid en hulpbehoevende theologische studenten. En die openingsvergadering van de kerkraad Pretoria Maranatha, wat geschieden leer was voor 15 en 16 januari, is voorlopig met één week uitgesteld naar 22 en 23 januari 2021. Tot zover die afkondigings. Na woorden en zeengoed van de Heere zing ons van Psalm 33 die eerste en die tweede vers. Laat eens nou uit eerbied voor de Heere gaan staan. Ik sla mijn oor op naar die bergen. Waar zal ons hulp vandaan komen? Ons hulp is in de naam van de Heere, wat hemel en aarde gemaakt heeft. Genade en vrede voor jullie van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. ons, stel ons nou onder die 10 woorden van die verbond, zoals het in Deuteronomium 5 opgetekend is, om ons leren daaraan te toetsen en ons dankbaarheid aan de Heer te bewijzen. Daarna zingen we van Psalm 33, die versen 5 en 6. Die wet zoals het opgetekend is in Deuteronomium 5. Ik lees ook die inleiding daartoe. En Mozes heeft de hele Israël laat roepen en vervolgens zei: hoor Israël, die inzettingen en die verordeningen wat ik vandaag voor jullie oren uitspreek. Jullie moeten leren en dit zorgvuldig houden. De Heere onze God heeft bij Horeb met ons een verbond gesluit. Met ons vaders heeft de Heere hier die verbond niet gesluit, niet? Maar met onszelf, ons wat hier vandaag allemaal in die leven is. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heer op die berg uit de vuur met jullie gesproken. Ik heb in die tijd tussen die Heere en jullie gestaan, om aan jullie die woord van de Heere bekend te maken. Want jullie was bevreesd voor de vuur en het niet op die berg geklim niet. En hij heeft gezegd: ik is de Heere jouw God, wat je uit Egypteland uit die slavenhuis uitgeleid. Je mag geen ander goden voor mij aangezicht hennie. Je mag voor jou geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is niet. Je mag jou voor hulle niet neerbuigen en hulle niet dienen, want ik, de Heere jouw God, is een jaloerse God, wat de misdaad van die vaders bezoekt aan de kinders en aan die derde en aan die vierde geslacht van die wat mij haat. En ik bewijs barmhartigheid aan duizenden van die wat mij liefhet en mij geboeien onderhoud. Je mag die naam van de Heere je God niet ijdelijk gebruiken, niet, want de Heere zal die een wat zijn naam ijdelijk gebruikt niet ongestraft laten blijven. Onderhoud die Sabbatdag, dat jij dit heilig, zoals de Heere je God je beveelt. 6 dagen moet je arbeid en al je werk doen, maar die 7e dag is die Sabbat van de Heere je God. Dan mag je geen werk doen, niet. Jij of je zoon, of je dochter, of je dienstknecht, of je dienstmaagd, of je os, of je ezel, of enige dier van jou, of je vreemdeling wat in je poorten is, niet, zodat jouw dienstknecht en je dienstmaagd kan rusten zoals jij. En je moet eraan denken dat jij in Egypteland een slaaf was en de Heere je God jou daar vandaan uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere je God jou beveel om de Sabbatdag te houden. Eer je vader en je moeder, zoals de Heere je God jou beveelt, dat je daar verlengd mag worden en dat het met je goed mag gaan in die land wat de Heere je God aan jou geeft. Je mag niet doodslaan, niet, en je mag niet echt breken, niet, en je mag niet stelen, niet, en je mag geen valse getuigenis tegen je naaste spreken, niet, en je mag niet jouw naaste zijn vrouw begeren, niet, je mag niet naar jouw naaste zijn huis hinken, niet, naar zijn landerijen of zijn dienstknecht of zijn dienstmaagd, zijn os of zijn ezel, of iets wat van jouw naaste is, niet.
Thank you.
Laat ons nou voor die Heerse troon nader in ons gebed om een zien voor die eredienst te vragen. Onze Vader wat in de hemel is, Heere, aan u komt toe die lof en die aanbidding, ook op hier die zondagochtend. Wij danken, Heere, dat ons u mag kennen als die almachtige en tegelijk liefdevolle Vader voor uw kinders. Heere, hoe groot is u? Ons zien dit om ons heen in die manier waarop u hier die wereld in stand houdt en regeert. En terwijl die leven voor ons onverstaanbaar geworden is, mag ons belij dat u diezelfde God is wat hemel en aarde geschapen heeft en dit nog steeds onderhoudt. En zo zien ons uw goedheid en trouw aan uw beloftes, wat u gemaakt hebt naar die zondvloed aan Noach en zijn gezin, en zo ook aan alle mensen. Maar ons zien ook uw toorn over hier die wereld, Heere. U maakt die mens klein. U wijst hoe min die mensen in staat is om voor zichzelf te zorgen. Net door één pandemie. Zo breken u de hoogmoed van die mens en leer ons om slechts op u te vertrouwen. Wil u dan ons zondes vergeven van die afgelopen week? Dit was weer talrijk, Heere, ons weet het. Niet één van uw geboden kon ons onderhouden. Niet. En ons kan het pleit op de verzoening van uw Zoon Jezus Christus. En die beloftes wat u aan ons gemaakt hebt, dat u ons zal vasthouden in alle strijd tegen de zonde, tegen de duivel, die wereld en ons eigen hart. Ons danken, Heere, dat ons vanochtend ondanks die beperkings naar uw woord en die prediking mag komen luisteren. Uw lof mag zingen, in ons gebeden tot u mag komen en in ons gaves offer. Uw dienst gaan voort, Heere, zodat ons gevoed mag worden tot die eeuwige leven. Zodat ons weer mag leren hoe om u lief te hebben met ons hele hart, ons hele ziel, al onze krachten, ja, met alles wat ons is en ons naaste, zoals onszelf. Ons dank u voor die middelen wat u hiervoor geschenkt hebt. Laat ons dan goed kan luisteren, zodat die zaad van die woord in goede grond valt en dat ons vruchten kan dragen wat u behaagt. Heer, ons bidt u vandaag voor al uw kinders, wat niet uw woord kan horen als gevolg van ziektes, armoede of vervolgings. Ons bidt vooral voor ons broeders en zusters op die zendingsveld, wat nog minder middels hebben om erediensten te houden of te volgen. Versterken het toch door uw geest. En dank u dat ons niet aan mensenmiddelen gebind is, niet, maar dat uw geest in ons en heel hard te werk. Ons bidt u, Heilige Geest, om krachtig in de harten van uw kinders te werken, dat het te bemoedigen en te vertroosten, en zo uw kerk in stand te houden. Heere, wees ook met onze overheid, dat er een goede beleid zal voeren, wat ten goede is voor die verkondiging van uw woord, en om die bandeloosheid van die mensen weer aan banden te leiden. Geef de regering wijsheid, maar vooral eerbied voor uw woord. Verlos ons zo van hier die pandemie, maar vooral van ons zondes, wat die oorzaak hiervan is. Laat ook die woordverkondiging van vandaag hiertoe krachtig werk. Spreek, Heere, ons wil luisteren in blijdschap. Ons vraag dit in de naam van ons Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. Broeders en zusters, ons leest twee gedeeltes uit de Bijbel. Uit het Oud Testament, Jesaja 45, vers 1 tot 8. En dan uit Romeinen 8, vers 18 tot 39. En na die schriftlezing zingen ons van schriftbereiming 34, de eerste en die derde vers. Dus ons leest eerst Jesaja 45, die eerste 8 versen. Zo zei de Heere aan zijn gezalfde, aan Kores, wie zijn rechterhand ik gevat het om naties voor hem neer te werpen, terwijl ik die lendenen van konings losgort, om voor hem deuren open te maken en poorten zal niet gesluit blijven. Ik zelf zal voor je uitgaan en hoogtes gelijk maken. Koperdeuren zal ik verbreken en ijzergrendels stukken slaan. En ik zal jou die schatten geven, wat in die donkerheid is, en die verborgen rijkdommen, zodat jij kan weten dat ik die Heere is wat jou bij jouw naam roep, die God van Israël. Terwille van Jacob, mijn knecht, en Israël, mijn uitverkorene, heb ik jou bij jouw naam geroep. Ik heb jou een erenaam gegeven, hoewel jij mij niet gekend hebt. Ik is die Heere en daar is geen ander niet. Buiten mij is daar geen God niet. Ik omgord jou, hoewel jij mij niet gekend hebt, zodat ik kan weten van die opgang van die zon en van zijn ondergang af, dat daar buiten mij geen één is niet. Ik is die Heere en daar is geen ander niet. Wat die licht formeer en die duisternis schep, die heil bewerk en die onheil schep. Ik, die Heere, is het wat al hier die dingen doen. Laat dit drup, o hemelen, van boer af. En laat die wolken vloeien van gerechtigheid. Laat die aarde opgaan en laat heil voortkomen en gerechtigheid. Laat de saam uitspruit. Ik, die Heere, heb dit geschapen. Nou, uit het Nieuwe Testament, Romeinen 8, vanaf vers 18 tot 39. Want ik reken dat die leiding van die tegenwoordige tijd niet opweegt in die heerlijkheid wat aan ons geopenbaard zal worden. Want die schepping wacht met rijkhalzende verlangen op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die schepping is aan die nietigheid onderworpen, niet gewillig niet, maar terwille van hom wat dit onderwerp het, in die hoop dat ook die schepping zelf vrijgemaakt zal worden van die slavernij, van die vergankelijkheid, tot die vrijheid van die heerlijkheid van die kinders van God. Want ons weet dat die hele schepping tezamen zucht en tezamen in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit niet, maar onszelf ook, wat die eerstelingen van de geest zet, ons zucht ook in onszelf, in afwachting van die aanneming tot kinders, namelijk die verlossing van ons lichaam. Want ons is gered in hoop. Maar die hoop wat gezien wordt, is geen hoop niet. Want wat iemand ziet, waarom hoopt hij dit nog? Maar ons hoop wat ons niet ziet niet. Als ons hoop wat ons niet ziet niet, dan wacht ons daarop met volharding. En net zo komt ook de geest ons zwakheden te hulp. Want ons weet niet recht wat ons moet bidden niet. Maar die geest zelf treedt voor ons in met onuitsprekelijke zuchtingen. En hij wat die harten doorzoekt, weet wat die bedoeling van de geest is, omdat hij overeenkomstig die wil van God voor die heiligen intreedt. En ons weet dat voor hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerkt, voor jullie wat naar zijn voornemen geroepen is. Want die wat hij van tevoren gekend, die heeft hij ook van tevoren verordineerd, om gelijkvormig te wezen aan die beeld van zijn zoon, zodat hij die eerstgeborene kan wezen onder beide broeders. En die wat hij van tevoren verordineerd, die heeft hij ook geroep, en die wat hij geroep heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd, en die wat hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijk. Wat zal ons dan van hier die dingen zijn? Als God voor ons is, wie kan tegen ons wezen? Hij wat zelf zijn eigen zoon niet gespaard, niet, maar hem voor ons allemaal oorgegeerd. Hoe zal hij niet samen met hem ons ook alles genadiglijk schenken? Niet? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen die uitverkorenis van God? God is dit wat er rechtvaardig maakt. Wie is dit wat veroordeelt? Christus is dit wat gesterfd, ja, meer nog, wat ook opgewekt is, wat ook aan die rechterhand van God is, wat ook voor ons intree. Wie zal ons scheiden van die liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Zoals geschreven is, om uwentwil wordt ons de hele dag gedood, ons is gerekend als slagskapen. Maar in al hier die dingen is ons meer als oorwinnaars door hom wat ons lief gehad het. Want ik is verzekerd dat geen dood of leven, of engelen of overheden, of machten, of tegenwoordige of toekomende dingen, of hoogte of diepte, of enige ander schepsel ons zal kunnen scheiden van die liefde van God, wat daar in Christus Jezus, onze Heere, is. Die preek van vanochtend zal wezen aan de hand van artikel 13 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. Ons zal dit nou eerst lezen. Artikel 13 van de NGB. Wat handelt over die voorzienigheid van God? Ons geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschept heeft, dit niet laat vaar, of aan die toeval of geluk oorgegeerd niet, met het volgens zijn heilige wil zo bestuur en regeer dat in die wereld niks zonder zijn beschikking gebeurt niet. Toch is God niet die bewerker van die zondes wat gedoen wordt niet. En hij draagt ook niet de schuld daarvoor niet. Zijn macht en goedheid is immers zo groot en onbegrijpelijk dat hij zijn werk baie goed en rechtvaardig beschikt en uitvoert, zelfs al handelt de duivels en goddeloze mensen onrechtvaardig. Ons wil ook niet verder, als wat ons kan verstaan, nieuwsgierig onderzoek instellen naar die dingen wat hij boer die vermoer van die menselijke verstand doen niet. Integendeel, ons eerbiedig juist in alle nederigheid en in aanbidding die rechtvaardige oordelen van God, wat voor ons verborgen is. Ons is tevreden daarmee dat ons leerlingen van Christus is, om slechts te leerkennen wat hij aan ons in zijn woord geopenbaar, zonder om die grenzen daarvan te overschrijden. Hier die leer biedt onuitsprekelijke troost als ons daardoor geleerd wordt dat niks per toeval over ons kan komen, maar alles door die beschikking van ons hemelse Vader over ons komt. Hij waakt over ons met vaderlijke zorg en heerst zo over alle schepsels, dat zonder die wil van ons Vader niet één haar van ons kop, dat is allemaal geteld, en ook niet één mossie op die aarde kan vallen. Matthäus 10. Ons verlaat ons hierop, omdat ons weet dat hij die duivel en al ons vijanden in toom houdt, zodat hij dus zonder zijn toelating en wil geen schade kan aandoen. Daarom verwerpt ons ook die gruwelijke dwaling van de Epicureërs, wat zei dat God hem met niks bemoeien en alle dingen aan die toeval oerlaat. Broers en zusters, ons amenlied zal wees schriftbreiding 10, die 5e en die 6e vers. Geliefde gemeente van onze Heere Jezus Christus, die belijdenis van Godse voorzienigheid is voor Godse kinders een prachtige, troostvolle belijdenis. Nadat ons goede God ons geschept heeft, heeft hij ons niet aan die toeval of geluk oorgegeven. Integendeel, hij bestuurt en regeert alles zo dat in hier die wereld niks zonder zijn beschikking gebeurt niet. Tot in die kleinste bijzonderheden van ons leven is ons in Gods handen. Christus praat toch van mossies, wat bij goedkoop is, twee voor een stuiver, en toch valt zo een volkje niet op die grond zonder die wil van God niet. God heeft zelfs elke haar van ons kop geteld. Wat een troost is dit om te weten dat ons volkomen in Vaderse handen is. Jullie belijdenis roept echter ook bij je vraag en strijd op. Kom al die verschrikkelijke dingen waarvan ons dagelijks in de couranten lezen en wat we op de tv zien uit Godse hand? Denk aan al die geweld in ons land en in die wereld, die kapings, die moorden, die verkrachtings, die armoede, die vechts- en covid-pandemies, die volksmoorden in Afrika en Europa enzovoorts. Kom al die verschrikkelijke dingen uit Godse hand? Na die laatste wereldoorlog, waarin miljoenen Joden in concentratiekampen omgebracht is, het baie mensen anders hoe hier die zaak gaan denken. Baie mensen worstel met Gods almacht en zijn liefde. En de reden hier, hoe kan jij zeggen, God is almachtig en liefdevol, als daar steeds zoveel boosheid in die wereld is? En als God almachtig is, kon hij al die ellende verhinderen het? En als hij liefdevol is, zou hij dit ook gedoen het? Kan een mens dan nog wel na al die volksmoorden en ellende van die 20e eeuw blijven gloren in een almachtige en liefdevolle Vader wat alles regeert? Kom eens kijk vanochtend naar wat ons naar die schriften hieroor belijdt in artikel 13. Ik verkondig jullie, zonder Godse beschikking gebeurt niks niet. Dan let eens op drie zaken. God is in beheer. Wat van die verantwoordelijkheid van Satan en die zondige mensen? En derdens, wat van Godse toorn? Dus Zonder Godse beschikking gebeurt niks niet. Dan kijken we eerst naar het feit dat God in beheer is. Die Bijbel laat geen twijfel daarover bestaan dat God die Almachtige is niet. De Heere stelt hemzelf aan Abraham en later aan Johannes op Patmos voor als die Almachtige. Genesis 17 en Openbaring 1. En hoe dikwijls wijst God zijn kinders niet naar die hemelen, naar die ontelbare sterren, om ons van zijn almacht bewust te maken. Bijvoorbeeld in Jesaja 40. Slaan jullie oor op in die hoogte en kijk. Wie het hier die dingen geschapen? En daarom, bij wie zal jullie mij dan vergelijken dat ik net zo kan wees, zei die heilige? God laat weet, ik het niet net meer mag als alle andere machten niet, maar ik het alle mag. Alles en allemaal is van mij afhankelijk. Machthebbers hier op aarde, het buiten mij, die Almachtige, geen mag niet. Ook niet Hitler, of Stalin, of Mugabe. Ik geef die mens, ook die slechtes, die ruimte, die tijd en die kracht om te handelen. Daarbij maak ik wel ernst met de eigen verantwoordelijkheid. Maar dit is geen teken van weerloosheid, niet. Want wanneer ik ruimtes heb, dan is dit een bewuste, actieve uitoefening van mijn macht. Dus die bewijs van mij oermacht. Zonder mij kan hulle niks doen niet. Hulle kan niet meer doen als wat ik voor hulle mondelijk maak. En zo kan ook die kwaad niet langer duur en zwaarder wees als wat ik bepaal niet. Maar broers en zusters, zoons en dochters, kan jij hier die belijdenis ook volhouden wanneer alles verkeerd gaat? Kan ik zeggen, die armoede, die dodelijke ziekte, die aanranding, die kaping, die moord, is uit Godse hand? Ja, hier kan ons niet anders als om eerbiedig en ootmoedig te luisteren naar wat God zelf ons daarover zei. Hoor hoe Job beleidt wanneer alles, zijn kinders en bezittings, hem ontneemd wordt. De Heer het gegeven. De Heer het geneem, die naam van de Heer zij geloofd. Job 1. Job beleid dus, ook al hier die dingen komen uit Gods hand. En wat van Jozef? Jozef had in Egypte baie zwaar gekregen. Ver van zijn ouderlijke huis vandaan, verkoopt door zijn broers, en dan nog jarenlang in die tronk, omdat hij gekies had tegen die zonde, waartoe Potifar's vrouw om probeer verleid. Jozef werd dus baie geleid als gevolg van zijn broers zijn misdaad. Maar wat zei Jozef later tot zijn broers? Jullie het wel kwaad tegen mij bedenk, maar God het dit ten goede gedenk om een groot volk in die leven te houden. Genesis 50. Ja, nog sterker. Jullie het mij dan nou niet hierheen gestuurd, niet, maar God. Genesis 45. Jozef vertel ons, als Godse profeet, die broers het wel ter deur schuld, maar God het die leiding gehad. En denk dan ook maar aan die verschrikkelijke moord op die enigste volmaakte mens hier op aarde, Jezus Christus. De Joden zorgden ervoor dat hij gekruisigd wordt. Als ik hier die volmaakte Jezus aan het kruis zie hangen, moet ik mijn geloof in Gods almacht en liefde prijsgeven? Wat zegt God zelf hiervan? Luister dan naar wat Petrus in zijn Pinksterpreek zei. Hom, wat door die bepaalde raad en voorkennis van God oorgeleverd is, het jullen door die hand van godloze mannen geneem en gekruisig en omgebring. Handelingen 2. Dit het gebeurt volgens die raad en voorkennis van God. Gelukkig maar. Hier wijst God juist zijn almacht en liefde terwille van ons. Want zo het hij met verlossing bewerkt. Broeders en zusters, die schrift laat geen enkele twijfel daarover bestaan. Gods hand is in die leiding wat zijn kinderen soms zo schrijnend oorkomt. En om nog een tekst uit het Nieuwe Testament te noemen. Petrus zei in zijn eerste brief: verneder jullie dan onder die krachtige hand van God, zodat jullie kan verhoog op die rechte tijd. En hier praat Petrus over die leiding en vervolging van die gelovigen. Ook wanneer mensen mij kwaad aandoen vanwege mijn geloof, moet ik mij vernederen onder die krachtige hand van God. Godse hand is ook in die leiding van de wereld, in die oorlogen en rampen. Die profeet Jesaja profiteert bijvoorbeeld van die machtige en heerszuchtige Assur. Le plunder, vertrap en roei allerlei volken uit. Wat een levensverwoesting. Wat een leed wordt mensen aangedoen. En wat een schuld laai hullen op zichzelf. Maar wat zei die Heere van Assur? De Heere noemt Assur die roede van zij toorn en een stok van zij grimmigheid. Jesaja 10. Zo noemt God in Jesaja 45, wat ons gelezen heeft, koning Kores, wat met geweld en list die wereld van daar die tijd veroverd het en die Persische Rijk gesticht het, zij gezalfde. Wie zijn rechterhand ek, de Heere, gevat het, om naties voor hem neer te werpen. En dan benadrukt de Heere in vers 6 en 7. Ek is die Heere, en daar is geen ander niet, wat die licht formeert en die duisternis schept, die heil bewerkt en die onheil schept. Ek, die Heere, is dit wat al hier de dingen doen. Het zal dus duidelijk wezen dat God werkelijk alles in zijn hand heeft. Ook die verschrikkelijke leiding. En aan de hand daarvan kan en moet ik zeggen, ook die armoede, ziekte en ellende in zuidelijke Afrika, ook die verschrikkelijke dingen wat in ons land gebeurt, is in Godse hand. En God is daarbij niet geen weerloze toeschouwer, niet, maar die almachtige wat in beheer is. Maar wat dan van die verantwoordelijkheid van Satan en zondige mensen? En dit is die tweede gedachte van die preek. De vraag is dan, hoe moet ons hier Godse hand en die menselijke verantwoordelijkheid aan elkaar verbinden? Jozefs broers was schuldig aan die ellende wat Jozef in Egypte beleefd had. En toch had God Jozef vooruitgestuurd om zijn volk in die leven te houden. De Joden was schuldig aan Christus' kruisiging. En toch had dit gebeurd volgens de raad van God. Gods regering en de schuld van die mens bleef in de eenheid voor ons een mysterie. Overeenkomstig artikel 13 van de NGB moet ons dus altijd netjes met twee woorden spreken. God heeft zijn hand in alle leiding, maar niet hij niet, maar die duivel en onzondige mensen is die schuld van die leiding. Satan en goddeloze mensen gaan tekeren, veroorzaakt baie ellende, maar die laatste woord is niet aan Satan of die goddeloze is niet, God heeft die laatste woord. Satan, of een handlanger van hem, een moordenaar, kan mij doodmaken. Maar ik zei niet bij zo'n sterfgeval, door Satan uit die leven weggenomen. Dit zou te veel eer voor hem wezen. Ons beleid, God heeft uit hier die leven weggenomen. Alles gebeurt uiteindelijk volgens God zijn raad. En wanneer Paulus praat over zijn doorn in die vlees, dan noemt hij dit een engel van Satan, wat hem met die vuist slaan. Hij schrijft dit in 2 Korintiërs 12. Let wel, Christus' dienaar Paulus wordt door die Satan gepijnigd. Maar het wordt nog wonderlijker. Paulus zet 3 maal die Here, die Kyrios, die machtige gebed, dat die engel van Satan van hem zou wijken. Duidelijk ziet Paulus die Satan niet als een figuur wat autonoom kan werken op training. Veel meer als iemand wat aan God en zijn zoon onderworpen is. Ook wanneer hij ziekte en onheil veroorzaakt. Hij staat onder de macht van God en zijn gezalfde. Maar Christus zei dan voor Paulus, mijn genade is voor jou genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbrengen. Paulus wordt niet van zijn kwaal bevrijd. De Heere beschikt het voor hem, zodat hij hem niet zal verheffen. Tijdens de reformatie het Ursinus, de Heidelbergse catechismus opgesteld in een tijd van baie lijding. Geloofsgenoten is op die brandstapel of aan die galg gedood. Vrouwen en dochters is verkracht. Steden is uitgemoor. En toch belei hij in zondag 10 dat alles ons uit Gods vaderland toekomt. Bedoel hij dan daarmee dat God in die letterlijke zin van die woord die bewerker van alle kwaad is? In zijn verklaring onderscheidt Ursinus tussen die kwaad wat God bewerkt en die kwaad wat hij toelaat. Die laatste is die kwaad wat die duivels en goddeloze stug, die zonde. God doet dit niet zelf niet, maar hij laat het toe dat hij door duivels en verkeerde mensen geschiet. Dat wil zeggen, hij belet hulle niet, als zou hij dit kon gedoen het. Door zo te onderscheiden, wijst Ursinus ook hoe hij geworsteld heeft om uitdrukking te geven aan wat die schrift over Godse voorzienigheid zei. Maar broers en zusters, als God die verschrikkelijke zondes en misdaden toelaat, is hij dan niet medeplichtig, niet? Wanneer jij een moord kan verhinderen en jij doet het niet, dan is je immers daarvoor mede verantwoordelijk. Kan God dan een moord toelaat zonder om in die minste verantwoordelijk daarvoor te wezen? Hoe is dit mogelijk? Ons artikel antwoordt, zo groot is Godse macht en goedheid. Door Godse macht kan hij die zondes wat hij haat toelaat, terwijl hij wegens zijn goedheid beslist niet die schuld daarvan draagt. Door die geloof zei ons tezelfde tijd 2 dingen. God haat moord, echtbreuk, marteling, diefstal enzovoorts. En het wens zijn goedheid en afschuw aan alle zondes. Maar in die tweede plek had hij die onbegrijpelijke macht om dit toch te laten gebeuren. Terwijl zijn haat tegen die zonde steeds aanwezig is. Zijn goedheid legt geen beperkings op zijn macht niet. En die omgekeerde is ook waar. Wat God wegens zijn macht doen of toelaat, gaat nooit ten koste van zijn goedheid niet. Hoe zijn goedheid en macht samenwerken, gaan ons verstand te boven. Daarom belei ons hier, dat zijn macht en zijn goedheid zo groot en onbegrijpelijk is, dat hij zijn werk baie goed en rechtvaardig beschik en uitvoer, zelfs al handel die duivels en goddeloze mensen onrechtvaardig. Maar wat dan van Godse toorn? Dit is ons 3e gedachte. Waarom loopt baie mensen vast met die leiding in hier die wereld? Dikwijls omdat hij die ernst van die zonde en van Godse toorn niet wil aanvaarden. Na die zondeval praat God meteen van moeite en smart, ja, dat die mens tot stof zal terugkeren. En die hele schepping is aan die nietigheid onderworpen. Niet vrijwillig niet, maar omdat God haar daaraan onderwerpt heeft. Zo heeft ons gelezen in Romeinen 8. Vanwege ons zondes. Door ons zondes het ons onszelf en die schepping in die ongeluk gestort. Elk een van ons heeft die hel verdiend. En daarom zal God niemand onrecht aandoen als hij zwaar lijding voor hem of haar zou beschikken. In algemene zin kan ons van elke lijding zeggen, het is verdiend. Zonder zonde zou daar nooit lijding geweest het niet. Als ons nooit gezondigd het niet, zou daar geen lijding op aarde gekomen het niet. Dit betekent niet dat er ons een directe verband kan leiden tussen elke lijding en een specifieke persoonlijke zonde niet. Dit was die fout van Job's drie vrienden. Hulle wou zij zwaar lijding verklaar vanuit een specifieke zonde. Maar wanneer één persoon meer als de ander lijdt, dan betekent dit niet dat daar die persoon meer als die ander schuldig zou wees niet. Jezus noemt bijvoorbeeld in Lucas 13 als voorbeeld die Galileërs, wat op een vrede manier door Pilatus gedood is. En ook die 18 personen op wie die toren van Siloam gevallen het. En Christus ontkent dan uitdrukkelijk dat hij een grote zondaars is als die mensen wat er rondom hem gestaan heeft. De apostel Paulus opent ons oor voor die werkelijkheid van Godse toorn. Hij schrijft in Romeinen 8, in Romeinen 1, want die toorn van God wordt van die hemel af geopenbaar door al die goddeloosheid en ongerechtigheid van die mensen. En hoe geeft God dan uiting aan zijn toorn? Wel, allereerst door die mensen aan hunzelf, aan hun zondige begeertes oor te geven. Dit is blijkbaar reeds toorn van God wanneer God jou jouw gang laat gaan. En zo valt daar licht op baie leiding uit die wereldgeschiedenis. God laat die mensen een tijd lang wel gang gaan, totdat ze helemaal vastloopt, totdat ze in volkomen dwaasheid, beestachtigheid en hopeloosheid vervalt. Bovendien is daar ook toorn van God aanwezig in rampen en geruchten, in die vernietiging van baie menselijke prestaties. Denk maar aan die verwoesting van New York's Trade Center in 2001, of die verwoesting veroorzaakt door de tsunamis in Zuidoost-Azië in 2004, of die geweldige verwoesting van Amerikaanse steden door cyclonen in 2005, en vandaag die coronapandemie. Die boek Openbaring wijst dit voor ons in die verwoestingen in verschrikkelijke afmetings. Wat komt daar niet los wanneer die zeven zeels geopend wordt, die zeven bassijnen geblazen wordt en die zeven schalen van Gods grimmigheid uitgegooid wordt? Niet? En dan is het net aankondigings, voorbodes van die groot dag van die toorn van God en van die lam. Maar gemeente, dat Gods zonde, toorn en straf soms direct aan elkaar verbindt, moet jullie niet daartoe laten verleiden om elke lijding in ons leven als uiting van Gods toorn te zien. God bestraft die goddelozes met een rechtvaardige oordeel reeds tijdens hier die leven en in die leven wat komt. Dit geldt voor die goddelozes, maar dit geldt niet voor die gelovigen niet. Als gelovige spring jij die leiding niet vrij niet. Ook die gelovigen zich onder die leiding van die tegenwoordige tijd. Ons het nog niet deel aan die volle zaligheid niet. Ons moet nog dikwijls lei, saam met die ongelovigers. Ons kan echter niet met zekerheid weten wat de slachtoffers goddeloos is en met wat de slachtoffers God een beter plan heeft niet. Die oordeel laat ons aan de Heere oor. Voor Godse kinders is die leiding een beproeving wat God ten goede laat meewerken, zei Romein 8. In Christus mag ons weten, ook al verstaan ons dit niet en ervaar ons dit dikwijls niet zo niet, dat een liefdevolle vaderhanden met ons bezig is. Christus het moest die toorn van God voor ons gedragen en voor ons een liefdevolle vader gegeven. En daarom mag ons daarvan verzekerd wees dat geen dood of leven of engelen of overheden of machten of tegenwoordige of toekomstige dingen of hoogte of diepte en enige ander schepsel ons zal kan scheiden van die liefde van God wat daar in Christus Jezus onze Heere is niet. Maar wat beoogt de Heere dan met al die dingen wat gebeurt? Wel gemeente, God wil daarmee die mens met zijn schitterende mogelijkheden vernederen. Door rampen en oorlogen, door ziekte en dood, houdt God ons mensen klein. En zo snijdt God alle andere verlossingsweer af. Zo oefent God ons mensen om ons te richten op die enigste verlosser van die wereld. Dit is vandaag nog geen hel op aarde niet. Dit was tot nou toe net op Golgotha een hel. Daar is wel aankondigings van de hel op aarde. En soms laat God toe dat die mens zelf binnen zekere grenzen een hel daarvan maakt. Daarvoor hoeft God slechts één ogenblik die teuls te laten vieren. Ons heeft het gezien in de Tweede Wereldoorlog. Midden in die hoogst ontwikkelde, beschaafde Europa was daar die vernietigingskampen waarin miljoenen Joden in een paar jaar vermoord is. God laat ons tot ons beschaming zien hoe vinnig zogenaamde beschaafde mensen tot barbaarse handelingen kan komen wanneer ons God niet vreest in het gebruik van ons culturele macht niet. God wijst dat die humanistische ideaal ijdelheid is, dwaasheid, doodlopend. God hoeft die nette, beschaafde mensen maar even los te laten en er wordt beulen voor elkaar. Auschwitz, Hiroshima, New York en Noord-Korea is niet de einde niet, ook niet die dieptepunt niet. Dit was en is, hoe verschrikkelijk ook, nog maar net een aankondiging van die hel. Ons hoort daarin die 7 bazuinen van God uit de Openbaring klinken. En waarom laat God die bazuinen klinken? Om ons wakker te roepen. Om ons weg te roepen van die afgoden naar die levende God toe. Zodat ons op die appel gereed staan in die dag van strijd. Psalm 110. Broeders en zusters, hoe reageer ons op jullie leiding? Laat ons ons wegroep van alle moderne afgoden naar die levende God toe. Jezus Christus is aangekomen. In hem alleen is de redding. Verneder jullie dan onder die krachtige hand van God, zodat hij jullie kan verhogen op die rechte tijd. Amen. vers 6. Oh ja. Al vers. Al 6 vers. Laten we nou tot de Heer komen in ons gebed, ons wel in het gebed aan de Heer opdraaien. Broeder Hans Boon, wat onlangs een knieoperatie gehad heeft, wat succesvol was, maar wat psychische bijnadelen na die tijd gehad heeft. Hij is nu in een step-down kliniek. Ons dank de Heer ook voor zuster Mahaak, wat weer een jaar gespaard is. En voor die geboorte van Carlien, die kleindochter van broeder Bosker. Laat ons bed. Onze Vader, wat in de hemel is, drie enige God, wat boor alles die lof en die heerlijkheid toekomt, ons dank u uit de diepte van ons hart voor uw woord wat vanochtend tot ons gekomen is. U hebt uzelf weer aan ons geopenbaard als die almachtige en tegelijk liefdevolle God. Vader, ons dank u dat alles onder uw beheer is, dat geen haar van ons hoofd kan vallen zonder uw heilige wil niet. Ons dank u dat u in al die dingen op pad is naar uw eeuwige heerlijkheid, een nieuwe hemel en aarde, waar daar niks zal wees wat aan uw heerlijkheid tekort zal doen. Heer Jezus Christus, ons dank u dat u oorwint en op de troon regeert en dat niks ons van uw liefde kan scheiden. Wil u alsjeblieft uw kerk in stand houden? En ons dank u, Heilige Geest, dat u in ons wil wonen. Werk dan ook in ons harten, zodat ons geloof en liefde van God en ons naaste kan groeien en ons vruchten van die geloof kan voortbrengen. Wil u met ons wees en die kracht en gezondheid geven om u te kan dienen in ons werk, ons gezinsleven, de kerk en oorals waar u ons geplaatst hebt. Heere, ons bidt u vanochtend voor de zieken onder ons. Juist wanneer ons zwak is, leer ons dat u sterk is. Leer ons ook om dit te geloven. Wees daarom met broeder Hans Boon, dat hij ook oor die nagevolgen van die operatie kan komen en dat hij huis toe kan komen in gezondheid. Dank u voor die succesvolle operatie laat het dan ook weer helemaal recht komen. Wil je ook weer met zij vrouw en kinders? Wat bidt u ook voor die gezondheidswerkers van Cottage Son, wat bij die huizen langs moet gaan, met hoge risico, ziekenbezoek, en u moet bemoedigen uit uw woord, en ook verzorg. Dank u dat u tot nu toe hun levens gespaard hebt. Dank u ook voor die levens wat u in onze gemeentes gespaard hebt. Dank u dat u zuster Haag weer een jaar gespaard hebt. Op hoge ouderdom hebt u haar een nieuwe jaar gegeven. Al is het dan dat zij ziek is, maak dan ook weer helemaal gezond. En spaar alsjeblieft al die bejaardes in onze gemeentes. Dank u ook voor die geboorte van Karkien, die kleindochter van broeder Boske, is met ma en dochter, dat ze ook ondanks die problemen van die bevalling weer in gezondheid kan voortgaan. Heren, wil u wezen met uw kerk over de hele aarde. Ons weet van vervolgings, maar ook hoe die duivel uw kinders probeert verleiden. En hoe zwak die mens is. Geef toch getrouwheid aan uw woord en gehoorzaamheid, ook in onze eigen kerk hier in Zuid-Afrika. Geef wijsheid aan regerings dat de hel nek onder uw juk zal buigen. Want alleen op zo'n manier kan uw zegen weer terugkeren. En niet net op materiële gebied, maar ook vooral geestelijke rijkdom. Heren, ons bidt u dat u spoedig mag terugkomen om hier de aarde te vernieuwen, zodat net uw heiligheid oorblijft. Laat ons vuriglijk daarna verlangen. Heren, geef ons alsjeblieft ook verder een goede zondag, en dat ons met blijdschap en dankbaarheid vanavond weer om uw woord kan vergaderen. Aan u komt u die lof, in alle geslachten. Ons bidt u al die dingen, in de heilige naam van Jezus Christus ons verlossen. Uit genade alleen. Broers en zusters, u mag nou uw gaves aan de Heere geven, zoals wat dit afgekondigd is, voor die gemeente in Pretoria, voor dienst van barmhartigheid en hulpbehoevende kerken, en voor die gemeente van Pretoria Maranatha, voor zending en theologische opleiding. En u kan het doen met die snapscan of internetbetaling, of eigen manier. Ons zal vervolgens zingen uit Psalm 145, die 9e tot die 12e vers. Die preek wat ons gehoor het was van dominee Klein. Ontvang nou die zegen van die Heere en gaan huis toe in vrede. De Heere zegen u en behoedt u. De Heere laat zijn aangezicht over u schijnen en zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.